Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En daar was er eentje, die zei dan al in het veld tegen je.
Ja.
Ik ben net weer buiten. Ik ben net weer
uitgegaan. Nee.
En
is dat echt zo?
Ik ga er voor jou graag weer in, hoor. And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
And the people played. Welkom iedereen bij aflevering 111 van de Hartgras podcast met een leuke samenstelling, als zeg ik het zelf. Wessel, hoi, goedemorgen.
Goedemorgen.
Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen.
En ingevlogen, een duurste invaller ooit, denk ik, Henk Spaan.
Ja, ik lag 3 kwartier geleden nog in bed.
Ja.
Ik had net de column van Sander Schimmelpenning gelezen. Ik had de sportpagina nog niet gezien. En toen moest ik acuut komen.
Ja, want Hugo Borst zou op jouw plek zitten. Maar zoals Wessel zei, die werd niet zo lekker onderweg hier naartoe.
Die werd voor Schiphol van de weg gehaald met maagklachten. Dus,
daarom in deze opstelling.
Was trouwens een goede column van Schimmelpenning.
Waar ging hij over?
Hij pakte Jeroen Pauw aan.
Over die gekke vraag.
Hij had een mooie zin over die oude mannen die jonge jongens willen blijven. Wanhopig jonge jongens willen blijven met leren armbandjes.
Ja.
Kijk, jij bent jong, Frank. Jij bent jong, dan mag het.
Ik heb een haarelastiekje.
Ja, maar als je. Er komt een bepaalde leeftijd waar het een beetje iets aanmächtigs wordt.
Maar was het naar aanleiding van zijn optreden bij Galit en Sophie?
Zeker, natuurlijk.
Met die gekke vraag aan Sigrid Kaag.
Nou ja, het is de meest schaamteloze whataboutism die ik ooit gezien heb, geloof ik. Ja, maar mevrouw Kaag, het is toch helemaal niet zo erg, want Wilders wordt toch ook beveiligd? Vind je, hoe haal je het in je botte hoofd?
Maar ik wist niet dat hij zo dol op golven was. Wisten jullie dat? Net als veel oud-voetballers natuurlijk.
En dus ja, dat is
maar luister, op Bonaire is niks anders te doen, hè?
Dus als je daar graag komt, dan hou je van golven?
Ja, volgens mij heeft hij daar een huis. Dus je moet golven. Ik weet van Vermegen, die zat op Aruba en die golfde ook. Alleen die moest toen verhuizen naar Florida, want niemand wilde meer met hem golven.
Omdat hij zo verschrikkelijk was.
Nou, ik kon niet tegen zijn verlies.
Wessel,
goeie onthulling dit. Ja.
Of ik blij ben.
Dat is Feyenoord.
Nee, ik ben wel opgetogen. Ik ben wel heel opgetogen.
Maar is er geen angst?
Heb
je nog niet het duiveltje in je hoofd?
Ik zit sinds een paar weken in een rol van dat ik die angst verborgen houd voor jullie.
Dat begrijp ik.
Nee, er is nog wel enige zorg over die wedstrijd in de Arena. Maar ik vind Ajax dit jaar zo'n lachwekkend instituut. En nog de enige kans hebben om Feyenoord te bedreigen. Dat als je gewoon rationeel kijkt, dat best wel onwaarschijnlijk is. Want er is gewoon nog zoveel mis bij Ajax. Ik zie ook wel dat ze 5-6 keer gewonnen hebben nu achter elkaar. En nou, niet eens met slecht voetbal. Maar ja, het klopt gewoon niet. Ajax klopt niet. Ajax, daar is iets mis mee. Als een nette VWO-jongen als Davy Klaassen. Die werd toen bekend. Hè? Die had toen een 10 voor wiskunde op zijn eindlijst van het VWO. Hè? Vond ik altijd zo indrukwekkend. Vond ik zo'n mooi ideaalbeeld van een voetballer. Die een strategisch op het middenveld. En die heeft dan een 10 voor wiskunde. Als zo'n jongen zich iedere week belachelijk maakt. Door de zeer gemotiveerde Eddie Achterberg uit te hangen. En voor de jonge luisteraars. Eddie Achterberg was een hardwerkende beuker op het middenveld van FC Twente vroeger. Dus het ziet er allemaal zo gekunsteld uit. En dan heb je Wijndal die zegt dat hij Jordi Alba is. Zo ongeveer.
De beste linkerkant van Nederland in Europa misschien.
Europa.
Ja, Europa. Ja, samen met.
Ik moet oppassen dat ik nu weer.
Bergwijn.
Ja, dat ik niet weer alles uitgooi. Maar bijvoorbeeld ook afgelopen donderdag die wedstrijd. Ja, ik bedoel, Henk, jij vergeleek het met. Je vond ze erger dan Getafe. Ik kon de ergernis over Getafe nog voorstellen. Maar deze Duitsers deden gewoon wat ze wel kunnen. Is de bal wegkoppen uit de 16. En dan na afloop, wat er dan gebeurde. Alva Berghuis, die een paar weken geleden nog opzien had gebaard. Met een oproep tot de verheffing van Nederland. Die schoot de scheidsrechter. De bal tegen de scheidsrechter achter zijn rug. Ook niet heel heldhaftig. En dan had je.
Berghuis.
Bergwijn ging vechten. Een jongen van 16 was de wijste. Daar komt Henk misschien straks nog even over op die
Hato.
Ja. Maar dan vooral ook Alvarez. Die had al rood. En die kwam dus weer het veld in om een potje te knokken. En dat deed me denken aan mijn wedstrijden vroeger. En dan speelde je tegen, nou, laten we zeggen, boze witte mannen uit Gouda. En dan was er eentje. En die zei dan al in het veld tegen je. Ja. Ik ben net weer buiten. Ik ben net weer uit de gevangenis. Nee.
Is dat echt zo?
Ik ga er voor jou graag weer in, hoor. Zo'n man. En die kreeg dan rood in de tweede helft. En wij waren natuurlijk een beetje bange jongens allemaal. Maar zelfs die man, die kwam niet het veld inrennen om te knokken na afloop. Nee, die wachtte netjes bij de kleedkamer op je. Maar Alvarez liep het veld. En niemand die na afloop heeft gezegd, dat kan niet. Wat Ajax daar deed.
Wessel, ik vroeg of je blij was om Feyenoord. Je hebt het nu alleen maar over Ajax.
Ja, nu lag het aan jezelf, Wessel. Ik
moet meer zeggen.
Omdat de concurrentie is, stemt je nog gelukkiger eigenlijk.
Nou nee, ik zie eigenlijk de concurrentie niet. Ja. Nee. In mij zit nog wel angst. Maar ik bedoel alleen maar, ik vind het zo raar wat er bij Ajax gebeurt. En natuurlijk ben ik wel, doordat ik vaker onder Ajax-side verkeer dan vroeger met jullie, ben ik er wel met meer interesse naar gaan kijken. Maar Hugo zei gisteren door de telefoon even, ter denking aan Hugo Borst thuis.
Die Rotterdammers al.
Die zei, wat Ajax deed na Union Berlin, dat was Feyenoord 1998. Dat vond ik wel een hele goede typering.
En 4 jaar later won ons de UEFA Cup, toch?
Dat is dan weer waar. Nou ja, maar dat gaat op een dag. Dat kan
zeker. Ajax was dat in de tijd met Peter Bos, Kees van Wonderen.
Ja, dat moet je toch even uitleggen. Ja, ja.
98?
Ja, kijk, vroeger gingen Europacupavonden van Feyenoord gingen zo, dat ze op een paar mooie jaren na, dat je een uitwedstrijd bij Tenerife met 2-1 verloor. En dan dachten ze, nou, dan gaan we thuis goed maken. En dan ging het verkeerd en dan was het publiek te opgefokt. En dan donderde het allemaal in elkaar. En dan liep de wedstrijd uit de hand. En er waren 2 rode kaarten. En dan kregen we een schorsing zonder publiek en dergelijke. Als de frustratie binnen een club hoogtij viert, en als een club niet rustig geleid wordt, dan gebeurt dit. Dus ik vind dit een beetje de schuld van Van der Sar. Maar ik wil hem hierbij graag danken.
Zo. Nee. Wat een heerlijke, bijna monoloog dit.
Weet je wat van Feyenoord, hè? De moeder van alle spelersrellen is natuurlijk Feyenoord-Real Madrid. Verslaggever Bob Spaak. Het is heel lang geleden.
Wanneer was dit?
Zwart-wit.
Help.
Ja. In de jaren 60.
Ja.
Dat een Spanjaard schopt Koen Moulijn. Koen Moulijn was heilig. Mm-hmm. Dus Piet Kruiver liep voorop. Alle spelers van Feyenoord storten zich op deze Spanjaard. Ja. Met Koen Moulijn ook erbij. Hè? Ja. En ik geloof dat Bob Spaak toen riep, Koen, Koentje, wat doe je nou? Ja. Zoiets
jongens,
dergelijks.
Jongens, ja. Wat is dit nu toch? Ja. Jongens.
Wat keurig.
Ja. Maar ik zat thuis in mijn pyjamaatje te juichen voor deze spelers van Feyenoord. Hè? Die de Spanjaarden daar echt massaal in een straatgevecht gingen
slachten. Maar dan is het ook toch terecht. Net als toen met het WK Qatar, dat die bal in de dugout werd geschoten. Dan kom je toch als team op. En net zoals Frenkie de Jong die bal.
Nee, bij Union vond ik het lachwekkend.
Exact, maar dat was na de wedstrijd en er was niks aan de hand. Maar net zoals dat Frenkie de Jong die bal van Bruno Fernandes nog tegen zich aankreeg geschoten heel hard in de Europese wedstrijd. En dat het team er dan opspringt. Ja, dat is teamgevoel. Ja. Net als het voorbeeld dat jij schetst met Koen Moulijn.
Ja.
Dat is mooi. Maar wat er na de wedstrijd gebeurde was natuurlijk gênant.
Paniek, gênant. Wat je gewoon van Ajax eigenlijk niet gewend bent.
Nee geen leiding ook, duidelijk. Hè? Want,
Tadic zou dat moeten doen dan toch? Nog in het
die
veld?
Zei het hoort erbij. Ja,
nee, maar een trainer.
Ja, hij is
denk toch niet dat dit onder Ten Hag. Nou, onder Ten Hag. Ik heb gisteren Martinez gezien. Oké, die was op het randje ook. En ik denk niet dat Ten Hag dat erg vond. Want half Newcastle kreeg een rood waas door Martinez. En dat werkte goed in die laatste minuten.
Ja.
Om ze van een tegentreffer af te houden. Maar goed, anyway.
Gaan we het ook nog even over straks, hebben, hoor, ja. Over Ten Hag. Maar nog heel even. Heitinga is toch nog veel te veel voetballer. Die staat er dan nog niet boven.
Ja.
Om dat dan zo op te treden.
Ja, er is gebrek aan leiding.
Ja.
En dat kon je zien in die rellen.
Ja.
Hoewel, mag ik nog één dingetje ter verdediging van dit gedrag, is dat het natuurlijk heel erg is om tegen dit soort mannen te moeten spelen. Dat is dat, ja, ze krijgen goed betaald, maar ze houden ook van voetballen. Mag je aannemen. En dan als je dan tegen deze Oost-Duitse, net aan het communisme ontsnapte werkpaarden moet optreden, ja. dan voelde je je misschien toch wel echt lichtelijk gefrustreerd.
Maar tijdens het WK, na de wedstrijd Spanje-Marokko, wat Marokko in die wedstrijd deed, dat was geloof ik 18% balbezit.
Ja.
En toen werd er gezegd, ja, dat moesten ze wel.
Ja.
Ze konden niet anders.
Nee, nee. En ik denk dat dat in dit geval ook gaat. Dat die Duitsers, die er echt niet zo heel veel van kunnen met hun sterspeler Becker.
Die kan alleen heel hard rennen.
Ja, dus...
Ja, en het is natuurlijk frustrerend. Een enorme open deur, maar dan zo'n penalty en dan die keepersfout. Dat maakt het natuurlijk allemaal... Ik zat ook met buikpijn te kijken. En aan de ene kant schaam je, want het was lachwekkend, zoals Henk zegt. Maar aan de andere kant zat ik wel een beetje mee te vechten.
Ja. Dat is niet het idee. Ik was in het stadion.
Ja, ja.
Het was echt fantastisch stadion sowieso. Ja. Met al die staanplaatsen. Er is al veel over gezegd, maar het ging ook gewoon 90 minuten lang door. Qua vlaggen, sjaaltjes, spandoeken, vuurwerk, noem maar op.
Ja, die saaie liedjes ook.
Ja, dat wel.
Oost-Duitse liedjes.
Maar het was dus in het stadion was het helemaal niet zo lachwekkend zoals ik achteraf van iedereen hoorde ongeveer. Ja. Dat Ajax echt heel slecht was.
Nou, ik vond het eigenlijk niet heel slecht, nee, maar ik vond slecht. Dat gedrag na afloop.
Oh, dat vooral. Ja. Want de aanvallen waren er op zich.
Nee, ik bedoel het lachwekkend, bedoel ik dat gedrag achteraf. Ja, ik bedoel, okay. Het is wat jij net eerder zei. Bij bepaalde momenten, hè, jij noemde Frenkie de Jong. Ja. Bepaalde momenten denk je, dan vecht je echt mee. Hè? Maar nu, ik schaam me ook een beetje dat ik nog zat te kijken. Want waar ging het nou over? We hadden gewoon een belachelijke wedstrijd verloren.
Stel dat Henk nu door een wilde bras wordt aangevallen hier in de podcaststudio. Dan springen wij toch met
z'n allen op.
Zeker weten. Zelfs als het Feyenoorders zijn. Ja. Zeker weten.
Ja. Ik wil er nog heel even...
Wat niet onwaarschijnlijk is dat dat ooit gaat gebeuren.
Dat Henk wordt aangevallen door Feyenoorders.
Ik heb wel eens gezegd, als hij weer eens naar Varkenoord komt, dan ga ik met hem mee. En dan zorg ik dat er niks gebeurt.
Moet jij beveiliging hebben in die contrail?
Nee, nou, ik ga er gewoon niet heen. Nou, Varkenoord zou ik wel durven, maar de Kuip niet natuurlijk. Ga je niet doen.
Maar dat vind ik wel heel erg.
Ik wilde eigenlijk eventjes, want het is fijn dat jij er bent, Pieter.
Gewoon.
FC Groningen.
Ja!
Er is 3-0 gewonnen.
Man, ik heb wat meegemaakt. En het is ook echt zo dat ik heb dus toch maar gewoon een abonnement ESPN genomen toen ik ontdekte dat je in cafés in Amsterdam niet naar Groningen kan kijken. Dus ik kan nu gewoon thuis kijken. En ik zat al veel te ver van tevoren met voorbeschouwing en de hele boel. Maar het maffe is, degradatievoetbal maakt zo angstig dat je net als die spelers diezelfde angst ervaart. Dus in de eerste 10 minuten, 15 minuten, je weet, soms komt er een onverklaarbare blunder die niemand kan verklaren. Die jongen die het zelf doet ook niet. Dus je weet, dat kan ieder moment gebeuren. En het gebeurt ook een paar keer, maar het kwam dan net goed. En toen viel de goal door Johan Hoven, onthoud die naam. Jonge Noorse international. In dat programma Studio Voetbal enzovoort zei Van Hooijdonk dat het door Peppi kwam. Nou, Peppi heeft ze echt in alle standen en maten misgeschoten. Hij is een goede voetballer, hoor.
Hij scoorde uiteindelijk.
Hij scoorde ook uiteindelijk. Ja. Alleen die Hoven, die de openingsgoal maakte, die bracht hem in stelling daarna ook. En die scoorde ook die openingsgoal. Die was echt goed. En die had ook geen last van die angst, leek het. Maar de rest was zo angstig. En ik zelf ook. En ik heb ontdekt... Ik had het met een vriend over van Sparta. Ik zei, maar dat is toch verschrikkelijk degradatievoetbal? En ze zei, ja, daar wen je gewoon aan. Dat hebben we altijd. Ja, maar dan is het ook minder angstig. Want ja, die spelen ook af en toe in de eerste divisie. Maar ik denk, waarom houdt het me zo bezig? Want het houdt me ook door de week heel erg bezig. En dan denk ik, ja, volgens mij omdat het wordt deel een beetje van je identiteit. Dat Groningen staat tussen de 7e, heel soms 6e en de 13e, 14e plek.
Ja.
En waar ik ook woon. He, al ga ik zelden meer naar die hele wedstrijden in Groningen. He, dus ik woon daar ook niet. Dat is gewoon onderdeel. Dat is gehoord bij Studio Sport. Dat hoort bij iedere week. Hey, hoe heeft Groningen het gedaan? Nou, best aardig, best matig. Maar laatste staan. He, en dan deed het uitrekenen tegen wie ze nog moeten spelen. En dan kijken tegen wie Emmen nog moet voetballen. En, ja. Het heeft iets heel vernederends. Het is ook iets, het maakt heel angstig. En het is wel grappig om dat te zien dat ook voor die spelers zo is. Dus er was een enorme oase laatste zin. Een enorme soort van... uitbundigheid op het veld. Er is een ander woord voor me. Je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus
opluchting?
Ja, absoluut. Absoluut. En daar kwam...
Je bent van de laatste plaats af, toch?
Nu? Ja, jullie hebben ook allemaal bij Studio Sport waarschijnlijk, want dat kwam vast in de samenvatting ook, het gebaar van die Suslov.
Ja.
Hè, dus die had op een gegeven moment over, we gaan dit winnen. En hij was helemaal niet zo vreselijk goed, die Suslov, maar die ging er dus keihard in.
Die beet op zijn onderlip en die sloeg
die keek zo op zijn ogen van die mannetje van Excelsior. En Excelsior was inderdaad een beetje van, kan het een beetje rustiger allemaal? Ja. Die wilde niet heel nodig. Het hoefde niet zo nodig van Excelsior. Dus toen wist eigenlijk iedereen ook wel, Groningen gaat het winnen.
Maar is het lek boven?
Nee, dat denk ik niet. Excelsior is niet... ze moeten nu tegen Feyenoord, hè? Dus ja. Nee, het lek is niet boven. Maar je zag wel dat ze hebben ook wel onder het niveau gespeeld. Ik heb ook de wedstrijd Excelsior-Groningen gezien. Dus maanden geleden. Toen nog in zo'n café. En toen waren ze wel veel matiger. Groningen. Er zijn een paar goede voetballers bijgekomen.
Ook een Finse speler, toch?
Ja, maar bijvoorbeeld deze Johan Hoven. Ja. Maar er zijn er meer. Ja, die Matsa, die vind ik moeilijk uit te spreken, die naam. Die doet het ook vrij goed, klopt. Maar er zijn ook wat mannen die wat beter geworden zijn, die eerst niet het voordeel van de twijfel kregen. Iran Dust, een Zweed met Persische ouders. Ja, dit is weer heel Scandinavië. Dus heel weinig Groningen zijn allemaal Scandinaviërs op het veld.
Dus Iran heet hij met zijn voornaam.
Ja. Nee. Iran dus is een achternaam.
Oh,
en hij heeft een hele mooie voornaam. Daleo, had ik even voor jullie opgeschreven. En Liam van Gelder, die van Ajax komt. Ja, die is niet vreselijk goed, maar die zet heel erg
is
door.
Een goede
dus
speler.
Edgar Davids.
Is echt een goede speler.
Een goede speler. Okay,
is een goede speler.
Hij was heel dominant.
Van Gelder is een goede speler.
Want hij heeft vorig seizoen wel eens meegedaan, toch? Met de Ajax 1. En nu is hij dus gehuurd aan Groningen, of is hij verkocht?
Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Maar hij heeft ook alle vertegenwoordigende elftallen doorlopen. Okay. Het is echt een goede voetballer.
Nou, gisteren was hij in ieder geval heel belangrijk.
Speelt
heel
hij
dominant.
Rechtsback of op het middenveld?
Een middenveld.
Oh, ja.
En doortastend was hij vooral. Ja. Ook met die goal. Toch?
Ja, met die goal. Dat was echt gewoon doorgaan. Dan moet je een beetje geluk hebben. Maar dat geluk krijg je nooit als je niet doorzet. Hè?
Dus, ik moet zeggen dat ik dus heel blij was dat FC Groningen weer won.
Omdat je wist dat Pieter hier zou komen.
Nee, wist ik ook. Want we hadden op Twitter al eventjes contact over een rel rondom Tim Hofman. Ik weet niet of je dat hebben
meegemaakt. Nee, laat maar. Ja.
Pieter maakte de vergelijking dat Tim zich vergeleek met Jezus.
En, ja.
Nou ja, hij heeft heel veel volgelingen, kwam Pieter achter op Twitter.
Die vergelijking dus totaal belachelijk
vonden. Van deze tweet.
Ja, laten we ons allemaal ervan dissociëren. Ik kan dat niet, want ik heb hem gemaakt. En dan gaan we rustig verder. Ja.
Nou, nee, maar omdat FC Groningen is inderdaad wat je zegt. Gewoon iemand die in de subtop altijd meespeelt. Een ploeg die altijd in de
subtop.
Nou ja, tot zijn plek 6.
Nou, tussen linker en rechter rijtje.
Niet in degradatie zorgen, in het algemeen.
En het is altijd komen goede voetballers vandaan. Er wordt ook vaak goed voetbal gespeeld.
Piet Fransen herinner ik me.
Ja, onder andere.
Ja, we praten GVAV ongeveer. Maar dat is, daarover gesproken. Er is een leuke nieuwe die verdediger. Die kennen jullie vast. Tijmen Blokzijl.
Die
is er zomaar ingekomen. En het gaat er even niet om of hij goed kan voetballen. Dat weten we nog niet zo goed. Maar hij loopt als een soort Modric.
En je ziet ook dat hij eraan houding. Komt. Want hij heeft als een van de weinige voetballers relatief lang haar. Dus je ziet hem ook van achter zo opkomen stomen.
Ja, Arnold Scholte heette die toch? Die had ook zo de witte Socrates.
De witte Socrates.
Ja, hij heeft iets van Scholte, Modric.
Scholte dacht dat echt een compliment bijnaam was. Maar het was meer cult, hè?
Ja, Scholte was cult. Ja,
ja.
Ja, dat is deze jongen niet zo. Maar het is wel, hij loopt
vorig jaar hadden jullie die Björn Meijer.
Ja.
Die is op weg naar de Europese top. Hè?
Ja, die is na 3 wedstrijden hebben die verkocht. Het blijkt nu achteraf.
Voor veel geld.
Ja, voor veel geld. Maar ik heb natuurlijk een beetje verdiept in wat er bij Groningen gebeurd is. En het schijnt dat de technisch directeur die nu ook alweer ontslagen is. Die had als opdracht om te bezuinigen. Dat wilde de. Dus dit is een beetje die discussie die in al die clubs speelt. Raad van commissarissen versus trainers enzovoort. En dat heeft hij gedaan. Die heeft dus enorm bezuinigd. Die heeft iedereen die een beetje kon voetballen heel snel verkocht voor veel geld.
Ja, volgens mij komt dat voort uit dat ze, dat weet Henk ook wel, een hele goede lichting hadden, Groningen. Dat echt met de onder 18 en onder 19 om het kampioenschap heeft meegespeeld. Dus die hadden heel veel goede spelers. Maar het is natuurlijk te simpel gedacht om te denken, nou, dan gaan we eens lekker de Eredivisie mee in.
Dat is wel
zo werkt het niet. Er zit echt nog zo'n stap tussen. En wat dat betreft is Ajax natuurlijk heel blij altijd met dat jong Ajax-systeem. Die hebben de tussenstap. En dat is ook het probleem van Feyenoord natuurlijk. Dat die tussenstap niet...
Die tussenstap in de Eerste Divisie.
Want niet alle spelers zijn op hun 21ste klaar.
Feyenoord wilde dat niet uit zuinigheidsoverwegingen.
Ja, Martin van Geel.
Van Geel, ja.
En Ajax kan natuurlijk ook af en toe iemand verhuren, want ze komen wel van Ajax. Ja. Liam van Gelder komt misschien terug naar Ajax ooit. Noem maar iemand, hè, dus die van Groningen. Nou ja, dat is dus niet gelukt bij Groningen. En dat is een beetje zuur. Die man is nu weg. Het gaat heel goed met de begroting, maar we staan onderaan.
Als zij mee hadden gedaan met de staatsloterij FC Groningen, hadden ze niet hoeven te bezuinigen.
Hey, wat een toch al mooi bruggetje.
Prachtig.
Hey, wij worden extra gesponsord deze aflevering door de staatsloterij. Het zijn een mooie actie, want alleen tijdens de 10 maart 2023 trekking maak je kans op een extra geldprijs. 10 jaar lang, 100.000 euro per jaar.
Ik zie daar inderdaad 2023 staan in vette letters.
Ja.
Dat moeten we dus zeggen. Maar zouden zij dan denken dat wij het misschien over 2022 zouden hebben?
Het hangt vanaf wanneer je deze podcast luistert natuurlijk.
Oh, het kan zijn dat je nog, dat is het.
Dat je nog terug gaat luisteren over een jaar of vijf jaar. Dat je denkt, nee, 2023.
Ja.
Maar de grote vraag is natuurlijk, wat zouden jullie doen met 100.000 euro per jaar 10 jaar lang?
Nou, ik heb erover nagedacht na een appje van Pelle afgelopen vrijdag. Ik zou het instituut oprichten voor de achterloze steekpaas.
Wat is dit?
Ja, ik vind de steekpaas in het voetbal Misschien wel een van de mooiste dingen die er is.
Ja.
Ik kan zo genieten van de steekpaas. Ik vind, je hebt heel veel voetballers. En je kan voetballers onderverdelen in tweeën. Je hebt hem of je hebt hem niet. Er zijn topvoetballers die hem niet hebben.
Dat is Klaasie heeft hem. Als ik percentages mag noemen, vermoedelijk. Ja. 4% heeft hem, 96% heeft hem.
Jij zegt Jordi Klaasie heeft hem.
Klaasie heeft hem, Modric heeft hem. Ik kan daar...
Modric buitenkant voet zelfs.
Ja, ja, die heeft... Het, ik kan daar
maar
zo...
Maar ik heb nieuws voor je. Wout Weghorst heeft hem ook.
Zo?
Met die assist van hem.
Gisteren op Rashford. Steekbal.
Ja. Ja, misschien hebben we wel meer voetballers, maar wie laat hem heel vaak zien? Die Johan Hove heeft hem dus ook van Groningen, maar wie laat het heel vaak zien?
Nou, het gaat natuurlijk om die bal die je als kijker even niet verwacht. Dat je denkt, oeh, dat is een mooie bal.
Zo'n snelle voetbeweging.
En het liefst in één keer geraakt. En je ziet aan de voetballer die het geeft, dat hem geen moeite kost. Ja. En ik vind eigenlijk dat er dus jaarlijks een prijs moet worden uitgereikt voor...
De achterloze steekpaas.
Ja, de achterloze steekpaas. Omdat het die voetballers die dat doen, kost dat geen moeite. Dat is gewoon een en al talent.
Moet het ook een no-look steekpaas zijn?
Nou, dat vind ik weer te modieus.
Ja.
Nou, nee, het zal weer of Ronaldinho was koning no look steekpaas.
Ja, maar dat vond ik zo overdreven. Ik zie ook tegenwoordig voetballers in een warming up. Hè? Dus zit je in de Kuip naar te kijken naar zo'n warming up en dan zijn sommige voetballers no look paasjes aan het creëren. ik vind dat zo. Ik hou dus niet van dysfunctionele techniek.
Nee.
En gewoon een perfecte één keer raken steekpaas. Ik kan er zo van genieten. Ja, Busquets heeft hem ook bijvoorbeeld.
Frenkie.
Ja. Die heeft hem ook, maar loopt weer te veel met de bal. Zou minder met de bal moeten lopen. Dus ik weet niet of die...
Ja, maar dat is iets anders, hè? Ja. Lopen met de bal of steekpaas.
Ja, maar...
Nee, daarom. Hij loopt dus te veel met de bal om koning steekpaas te zijn.
Ik heb liever dat voetballers minder lopen, Henk. En
bal het werk laten doen.
De bal het werk laten
maar dit
doen.
Is natuurlijk typisch een onderwerp wat jij met je instituut... Dan organiseer je een symposium. Maar, kunnen mannen met een steekpaas ook lopen met de bal?
Nee, ja, zelf... En dan een prijs aan...
Maar opleiden aan ook misschien wel, toch?
Ja, misschien
ben je zelf directeur van het instituut?
Ik durf te zeggen dat ik hem op een zeer bedenkelijk niveau heb ik gevoetbald. Maar ik heb hem wel.
Dus jij bent de directeur, maar dan komt die 100.000 euro toch bij jou terecht.
Jawel,
ja, maar daar heb ik niks op tegen.
Maar het kost wel geld, oprichting.
Het is, kost
communicatie.
Het is, ook een soort van
het is toch
eigenlijk.
Vanuit je eigen werkkamer, of niet?
Wat? Ja, misschien. Maar misschien gaan we een hele organisatie er rondom bouwen.
Je doet toch een avond?
Wat? Wij lagen bij Hartgras.
Ja.
Maar je doet toch een avond steekpaas, in het luxe, hoor.
Het is wel een goed onderwerp voor een Hartgras een keer. De steekpaas.
En dan is voor jou de achterloze steekpaas dan de...
Sorry, de achterloze steekpaas klinkt ook beter, is ook
meer in de zin
stilistisch
van,
ook mooier.
Meer van in de zin van dat het wij vinden het heel bijzonder, maar degene die hem geeft, die vindt het doodnormaal dat hij hem geeft. En Cruijff had hem natuurlijk ook. Dat is fantastisch. Ik vond Cruijff ook altijd op zijn best als hij naar het middenveld zakte en even dan ging mee voetballen.
Rivera. Gianni
Rivera.
Die heeft hem nog echt zien voetballen.
Steekbal.
Ja, maar ik...
Mario Corso, niet te vergeten. Maar goed, het gaat te ver terug.
Ja, maar het moeten ook weer niet te luie middenvelders wezen. Zoals Modric, die ook nog een enorme power heeft. Hoe die ene goal, die bal op het middenveld veroverde tegen Liverpool. Ja. Dat Modric, daar kunnen we het wat mij betreft nog uren over hebben.
Nou, straks gaan we de koning van de week nog uitzoeken. Okay. Dus dat kan, hè. Het gaat over de hele week. Dus Champions League, Europa League, mogen we ook meenemen. Wil iemand nog een duit in het zakje doen wat betreft wat hij zou doen met 100.000 euro per jaar? Ja, 10 jaar lang, hè?
Ja, 10 jaar lang. Dus ik heb ook dat appje gekregen. Dus ik heb natuurlijk ook al even over nagedacht. Ik heb het voordeel dat ik geen rijbewijs heb. Dus ik ga geen auto verkopen. Maar ik heb een tijdje in Albanië gewoond. En ik dacht dus direct aan mensen. Ik dacht, oh, die kan ik dan heel gelukkig maken. En tegelijkertijd bracht me dat op gedachte hoe lastig het is om geld weg te geven. Want je komt dan ook in een rare verhouding ten opzichte van iemand. Hier, ik heb geld van de staatsloterij. Ik heb het zelf niet verdiend. Dus ga jij met jouw club Birds of Albania. Dat is een club die ik graag steun.
Een voetbalclub?
Is dat? Nee. Dat zijn vogels. Hè. Dat is een voetbalclub in Albanië die het geld niet nodig hebben. Er zijn vogels in Albanië. Daar zijn er steeds minder van. Dat is een wat ingewikkeld verhaal. Mensen schieten ze uit de lucht en vertrekken, waardoor er geen... Er zijn bijvoorbeeld een hele mooie Egyptische gier. Dit is niet echt voor de Hartgas podcast, maar een Egyptische gier is een mooi beest. En die sterft uit in Egypte, in Albanië, sorry. Omdat
maar dat hoort hij ook helemaal niet.
Nee, maar daar waren er wel heel veel.
Een vreemdkeur.
Ja, vreemdkeur, maar wel exoot, maar wel fijn. Omdat de Albanese zelf wegtrekken en dus hebben ze geen dode koeien meer. Waar die beesten, want die gieren, die eten beesten op.
Ja, gieren.
Dus door de emigratie. Hè,
maar wat doen ze? Kijk, in Frankrijk schieten ze dus van die kleine zangvogeltjes, want die stoppen ze in de paté.
Ja.
Maar doen ze dat met die gieren ook in Albanië?
Nee, maar wel met al die zangvogeltjes. En ik vrees dat die al vertrokken zijn. Die zijn al uit de lucht geschoten in Albanië.
Hebben ze daar ook paté van gemaakt?
Ja, daar maken ze er alles van. Ja, ja. Wat doet, wil jou maar niet weten wat ze ervan maken.
Wat
maar,
doet Birds of Albanië dan met dat geld van jou?
Nou, dat wou ik zeggen. Ik had ze een keer een flinke donatie gegeven. En hoeveel? Dat was zo ongewoon voor ze. Dat toen wilden ze direct mijn familie gaan verteren en zo. Toen moest ik uitleggen, nee, dat is niet het idee. Jullie moeten daar die vogeltjes voor redden. Dus, dat was Albanese Nederlands misverstand op de lijn. Dus dat, ja, als ik nou dat geld krijg, dan kunnen we dat misschien wat structureler aanpakken.
Maar als je weer komt, dan weet je wel enige... Nou, enige waardering te ontvangen, ja. Toch, voor jouw storting.
Ja, misschien staat er een standbeeld opeens.
Ja.
Een soort Jezus niet te
wachten. Ja, maar dat is dus een beetje het probleem. Ja. Geef je omdat je dan dus de getapte jongen in het café bent... en iedereen vind je zo aardig, ondanks dat ik hun grappen niet begrijp... of geef je omdat je oprecht meent dat die vogeltjes in Albanië...
En dat is ook heel Nederlands, hè, om zo te denken.
Ja, om daar een probleem van te maken. Ja.
Heel Nederlands. Ik bedoel, de Italiaanse miljonair die geld weggeeft... die verwacht daar natuurlijk wel wat voor terug, anders zou die het niet doen.
Ja.
Maar dat begrijpen Italianen. Maar in Nederland moet je het ook echt alleen doen... voor diegene.
Ja, maar ik ben dan ook nog een extra erge Nederlander. De Calvinistische ouders uit Groningen. Nee, je kent het allemaal. Ja.
Waarom niet iets gewoon voor jezelf? Je mag jezelf toch ook... Okay, jij doet er wel iets voor jezelf met de achterloze steekpaas. Maar je kan toch ook gewoon, weet ik veel, elke...
Een amoureus weekend.
...maand uit eten gaan bij een 27 sterren restaurant.
Kan allemaal. Er is niks mis mee. Nou, maar laten we eerlijk zijn. Ja. Ik ben niet heel zielig. Dus ik ga wel af en toe naar een restaurant. Dus ik heb niet die staatsloterij nodig om af en toe... Toch, laten we eerlijk zijn, dat hebben we allemaal waarschijnlijk.
Nee, ja, we hebben het niet per se nodig, maar het is altijd leuk om te vliegen.
Het is altijd leuk, ja.
Ik zou bijvoorbeeld altijd business class vliegen met die lange benen van me. Oh, ja. Dat vind ik echt heel zonde om heel veel geld eruit te geven. Maar als je dan zo'n ton per jaar erbij krijgt, dat is gewoon iets heel simpels.
Heb jij afgelopen week business class gevlogen?
Nee, wel die eentje ertussenin. Dus niet economy, maar comfort zit er dan tussen.
Ja, dat is maar 100 euro meer of zo.
Ja, okay. Dat scheelt wel hoor.
Iets voor jezelf kopen. Ik denk, ik kom vaak, omdat ik voor NRC over kunst schrijf, kom ik vaak op bijvoorbeeld, bij veilingen hebben ze kijkdagen van tevoren, bij Sotheby's enzovoort.
Ja.
Nou, dat is allemaal van een prijs, dat kan ik nooit betalen. Maar wel als ik die staatsloterij win.
Ja,
is
het
dat genoeg dan?
Ik zou
voor 50.000 euro kan je echt wel iets
Ik zou
kopen.
Ook absoluut kunst kopen. Die je niet nu kan betalen.
Ja. Ja. Nou, mooi. Dat is voor onszelf toch? Dat is niks calvinistisch. Ja.
Voetbal?
PSV.
Voetbal.
Of wil je het liever over de Egyptische gier nog hebben?
Nee, was goed. Het was een goed intermezzo.
Ja, toch?
Ja. En Pieter gaat over zijn emoties voor wat betreft Groningen in de volgende Hartgras over 2 maanden een stuk schrijven.
Oh jee, als ze gedegradeerd zijn misschien wel.
Nee, ik hoop het niet.
Dan komt het stuk niet.
Nee? Juist, denk
dan
ik.
Ben ik op te dweilen. Dan schrijven mijn kinderen het voor. Of zo.
Nee, want Hartgras heeft ook een papieren versie. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die denken van... Hartgras, dat is een podcast. Nee, er is ook een papieren versie van Hartgras. Ik hoef het jullie niet te vertellen. Maar die bestaat wel degelijk. En daar kan je abonnee op worden zelfs.
Ja. En iedereen die hier zit is auteur van Hartgras.
Behalve ik.
Behalve Fred.
Ik ben ooit als radiomaker bijgehaald om die podcast een beetje...
Had je niet een keer een gedicht geschreven? Dat staat me bij.
Nee, ik kan dus niet zo goed schrijven. Ik moet het echt hebben...
Dat denk je misschien maar.
Ben je dyslectisch?
Ja, dus maar ik schrijf zoals ik praat, dus het is nogal...
Dat doen heel veel sportjournalisten.
Ja, we helpen je die drempel over.
Jullie
nu
kunnen echt schrijven, als je kijkt hoe dat allemaal in elkaar steekt. Het is echt literatuur over voetbal. En dat is zo mooi, die combinatie in Hartgras. Dat het niet van die jolige sportjournaliststukjes zijn, maar het zijn echt mooie verhalen.
Hey Pieter, ben jij door Henk verzocht voor dat Groningen stuk te maken?
Nou, het is een combinatie. Dus,
Oké, want hij heeft mij ooit ook benaderd nadat Feyenoord met 10-0 had verloren van PSV voor een groot verhaal. Dus ik dacht even of Henk hier die tegier was die op het lijk afkwam.
Nee, Henk is tegier. Daar zit hij.
Oké, het is wel mooi.
Ik wil het nog even over PSV hebben. Of hebben jullie daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan?
Jawel.
Toch? Want die doen ook nog steeds mee. En ze hebben redelijk gevoetbald, thans de tweede helft.
Ja, in de Eredivisie, hè?
Ja.
Want maar daarvoor was er nog een wedstrijd.
Sevilla.
Ja, kunnen we eerst even over hebben.
Wil je het daar graag over hebben?
Ik heb hem gezien. Ik heb gisteren niet gekeken, want er was nog iets anders. Namelijk Manchester United Newcastle. Als je dan mag kiezen, dan kies ik daarvoor.
Maar in Europa? PSV?
Ja. Nou, wat iedereen zegt, te laat begonnen.
Met een soort van...
Maar ik vraag me dus af. Kijk, Van Nistelrooy... Geen kwaad woord over hem, want het is een hele goede gast. En ik heb redelijk wat, niet heel veel, maar op gezette tijden contact met hem gehad. Toen hij speler was en later ook nog een beetje. En, maar is hij niet een soort Cocu geworden. Ik bedoel, het loopt toch echt niet zo goed.
Oké, okay, dan kan ik... Ja.
Doet me bijna pijn om het te zeggen. Maar mm-hmm. als hij uit, laten we zeggen, Duitsland was gekomen... en de trainer van PSV was geweest... dan was hij al weg geweest natuurlijk.
Ja. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar misschien om je dan te helpen... want jij hebt gevoel voor deze coach, voormalige speler. Ik heb verder... Ik ken hem natuurlijk helemaal niet, ik heb daar geen gevoel bij. Maar het viel me wel op dat hij heeft gelijk gekregen, in ieder geval één punt, dat die Bakayoko, ja. die had iedereen al afgeschreven. Ik weet niet of het ook in deze Hartgas podcast is gebeurd. Ja, maar ja. Overigens, want die kan er echt helemaal niks van en die verliest alle ballen. En die komt dus uit Jong PSV en Nistelrooy heeft kennelijk bedacht, die zet ik toch in de basis. Ondanks dat ze overal zeggen dat hij niet kan voetballen. En dankzij dat mannetje hebben ze nu die wedstrijd gewonnen. Want zijn twee assists, dat waren echt behoorlijk ingewikkelde assists. Het was niet een tikkie, dat werden de goals. En anders hadden ze maar weer geploeterd en was het allemaal weer misgegaan. Dus ik vond het wel grappig en dat doet me denken aan wat Bart Vriend zei. Hè? Dus die zei vorige keer op televisie, daar hebben jullie het even over gehad in deze podcast. Voetballer van Sparta heeft een hele interessante podcast ook. En die vertelde, ja, wat viel hem nou op aan het voetbal? Hij keek een beetje als een hert in koplamp. Hè? Hem werd gevraagd, wat valt jou nou op? Aan de voetbalwereld. En hij wist het even niet, maar toen zei hij, ja, opportunisme. Toen hij het uitlegde, bedoelde hij volgens mij vooral dagkoersen. He, dat we dus heel snel iemand afschrijven of juist de hemel in prijzen. Of dan weer. En in dat zicht heeft hij Van Nistelrooy zo goed gedragen. Want die Bakayoko hadden wij dus allemaal afgeschreven als een mislukkeling. Die deed het vrij goed.
Ja, ik heb een tijdje geleden, 4 weken geleden of zo, aan Opta gevraagd om de vergelijkende cijfers tussen... Bakayoko en Xavi Simons. Alleen maar omdat ik me zo ergerde aan Bakayoko en zijn balverlies. Maar die cijfers, de cijfers daaronder, afgezien van assists en goals, maar de cijfers daaronder, die zijn heel goed van hem.
Van die Bakayoko?
Ja, en dat verbaasde mij enorm. Want ik dacht van, ja, Jezus, ik zie hem alleen maar die bal verliezen. Maar de mensen die met hun telraampje zitten te kijken, die zien dus dat het helemaal dat het best wel meevalt.
Ja. Over aan je idealen vasthouden, Erik ten Hag.
Ja.
Dan moeten we hebben het al eventjes heel kort erover gehad, maar wat hij heeft gedaan, ook met al die kritiek in het begin, hè, en ook nog met Wappie Weghorst erbij halen. Ja, het betaalt zich allemaal uit dat hij die League Cup wint. Dat hij vooral FC Barcelona verslaat. Maar dat hij het vooral ook al op de rit heeft, zo snel.
Ja, er is gisteren een hele goede tweet van Renze Berenpoot. Dat is een...
Goeie naam.
Ja, maar dat is een jongen die weet heel veel van voetballen. Die werkt als bandredacteur, zeg maar, bij diverse programma's. Die zei dat ook. Van, hij heeft alles weerstaan. Alle populistische... waardeloze meningen die je in sommige talkshows
alle
hoort.
Dagkoersen heeft hij overleefd.
Ja.
Maar echt te gek. Wat heeft hij goed gedaan gisteren? Je hebt de hele wedstrijd gezien, Henk. Wat maakte Manchester goed tegen Newcastle United? Voor
nou
de
ja,
League Cup,
hij heeft Casemiro gekocht.
Ja.
80 miljoen. En daarvan dacht ik ook van, waar ben je mee bezig?
Voor een dertiger, hè?
31 jaar. En bekend bij Madrid van de eeuwige rode kaart. Want er komt altijd een moment dat hij gaat schoppen. Maar jemig, Mina, wat een goede speler is dat. En gisteren Martinez. Ook een aankoop waarvan ze in Engeland zeiden... ja, maar die gozer is 1,12 meter, weet je wel. Die verliest elk kopduel, maar die speelde zo goed.
En Rashford in zijn kracht gezet. Daar is iedereen heel erg over te spreken. Een van de grootste talenten ooit die maar niet uit de verf kwam en nu floreert.
Maar het is wel net goed gegaan, hè? Want het begin was dramatisch.
2 keer verloren.
Ja, toen kwam die wedstrijd tegen. Arsenal volgens mij. Het is weggespeeld. Echt weggespeeld. En wonnen ze toch op wonderbaarlijke wijze. Hè? Dat is een beetje zoals het dan in voetbal soms gaat. En dan nog, kijk, wat ik het knappe vind. Het begint nu wel goed te worden. Maar het is nog steeds, volgens mij had Newcastle meer balbezit dan Man United. En ja, ik ben een beetje een ouderwetse Hollandse voetballiefhebber. Ik vind dat de winnende ploeg moet ook gewoon meer balbezit hebben. Dat voel ik me hier echt thuis tussen de Ajax.
Jij moet zeggen.
Ja, zeker. Nee, maar ik vind dominantie, daar moet hij nu nog naartoe. Want dat is wel het mooiste, toch? Vind
maar
ik.
Dat gaat niet gebeuren als jij Rashford voorin hebt lopen.
Nee, dan wil je die ruimte.
Dat is net als Paris Saint-Germain met Mbappé.
Ja.
Die gaan nooit op de helft van de tegenstanders
dus
spelen.
Dus dan ga je een soort omschakelvoetbal spelen.
Dat moet wel, want dan gebruik je je sterke mensen op de manier waarop je ze het beste kunt gebruiken.
Ja.
Namelijk in de counter.
Maar dan helpt wel een beetje mijn voetbalhart. Want ik wil eigenlijk wat Slot probeert bij Feyenoord, wat niet altijd lukt. Maar afjagen, Co-Adriaanse, afjagen, druk zetten, aanvallen, scoren. Dat is het mooiste wat er is. Lukt niet altijd. Maar dat vind ik wel een beetje het zwakte bot in het voetbal van Ten Hag op dit moment. Dat het dus heel erg gebaseerd is op de kwaliteit van een paar spelers. Terwijl die bij Ajax fantastisch voetbal speelde.
Ja, ik vond het gisteren vond ze ook geweldig spelen hoor. Maar ik heb wel oog voor de tactische kant daarvan. Namelijk, als je Rashford hebt, dan zorg je dat Rashford de bal krijgt in volle sprint. En dan komt die paas van achteruit.
Ja.
En je hebt ook nog Anthony. Ook snelheid, ook techniek.
Ja. Nou, ik besef dat dit heel ouderwets romantisch gedacht is. Dat,
Maar daarvoor zit je ook hier, hè? Om af en toe een beetje ouderwets en romantisch te zijn, Wessel.
Hey, goal van Wiever.
Ja, ik had hem opgeschreven.
Wiever is een beetje van Henk en van Hanegem. En van mij, wij met z'n drieën hebben het er in april, Henk wist dat nog niet, toen van Hanegem. Maar in april, mei hebben we het er al over gehad bij Excelsior. En ik heb de vorige keer toen ik hier gezegd dat je zou willen dat Slot een ideale mens is in alle opzichten. Maar als je naar Wiever kijkt, dan zie je een politicologie-student van de UvA. Die heel goed kan voetballen.
Echt waar? Is dat ook zo'n studiebol?
Nou, als je hem hoort praten, het is ook nog eens een verstandige jongen. Hij doet aan de bal, alles wat hij doet is verstandig. Hij heeft een leuke krullenkop. Nou, het zou mooi zijn als zijn moeder violist is of zo.
Heeft hij geen randje, Wiever? Heeft hij niet?
Nou, het lijkt me niet. Het is een voetballer die voetbalt met zijn hoofd, zo slim, heel beschaafd en reëel in zijn commentaar. En dan komt dat schot gisteren waar hij het over heeft. Die bal die ligt daar. En dit was niet eens verwoestend uithalen. Dit was gecontroleerd, technisch, hardschietend. Ja. Dat is
maar hoe die opstijgt, hè? Dat vond ik het allermooiste. Ik heb die wel 15 keer gekeken of zo.
Ja, het is anders dan Bergwijn zijn schoten.
Jeetje. Hou op over Bergwijn. Laten we hij die niet genoemd mag
maar
worden.
Maar dat is wel heel mooi. Ik kan heel erg genieten altijd van voetballers die technisch hard kunnen schieten. Zijn er niet heel veel.
Berghuis heeft toch ook zo'n goal gemaakt dit seizoen? Die ook zo opsteeg.
Ja.
Steeds meer vaart kreeg terwijl die bal onderweg was.
Dat heeft ook echt dat vanaf rechts.
En die van Wiever was misschien nog wel mooier. Hoor.
Ja.
En Wiever speelt ook een stuk beter.
Absoluut.
Dat helpt ook.
Ja. Wat is er met Berghuis aan de hand? Weet jij dat? Jij als Feyenoorder?
Nou, hij heeft het natuurlijk,
hij loopt echt
moet ik eerlijk zeggen, gewoon wel heel goed gedaan bij Ajax.
Heel goed. En
vind ik wel.
Ik ook. Ook als
linkshalf. Ik vind het altijd heel wonderlijk dat bij Feyenoord nooit geprobeerd is. Hem op 10 of op het middenveld, want ik vond hem een vrij voorspelbare rechtsbuiten.
Hij lijkt er altijd nu gewoon al een tijdje
Nee, maar het is natuurlijk ook niet makkelijk voetballen bij Ajax op dit moment.
Nee, maar terwijl hij wel de potentiële nieuwe aanvoerder kan zijn, toch? Als Tadić er tussenuit piept.
Ja, maar daar heb je het dus.
Als Tadić er tussenuit piept.
Ja, ik blijf het zeggen. Alle cijfers keren zich tegen me steeds. Ja. Maar Tadić in toppers, in topwedstrijden, ik bedoel, hij staat erin omdat ze me niet uit willen halen. Het is die man van 38 die ze niet, die amateurvoetbaltrainer niet uit het eerste wil wisselen. Omdat hij dan gezeik krijgt met zijn vrouw. Ja.
Maar even nog over Feyenoord. Hè?
Ja.
Feyenoorders zijn altijd bang voor de toekomst. Ja. Hè? Zou je kunnen zeggen. Ja. Als generalisatie.
Klopt.
Hele Feyenoord ziet er nu een beetje uit als een machine.
Ja.
Onklopbaar. Is het zo dat alle wedstrijden tegen de kleintjes, dat ze nooit een puntje zullen gaan laten liggen? In al die wedstrijden, die 11 of 12 wedstrijden die nog moeten komen?
Groningen volgende week.
Ja, het zou natuurlijk kunnen. Meestal zit er iets tussen.
De ploeg in vorm, hè? De ploeg in vorm volgende week.
Maar dan besef dan de anderen gaat dat ook overkomen. Dus daarom. Maar dus ik ben daar niet zo bang voor. Maar ik heb nog steeds angst voor de toekomst, Henk. Dat is op het moment dat Arne Slot de club gaat verlaten.
En dat gaat
daar ben ik heel. Dus die angst die blijft waarschijnlijk mijn hele leven wel bij me. Maar op dit moment, voor dit seizoen, vind ik het heel reëel om te denken dat Feyenoord kampioen wordt. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn. En het is niet een perfect team. En je hebt 6 zeer wisselvallige buitenspelers. Maar omdat je 6 zeer wisselvallige buitenspelers hebt, kan je er altijd weer één inzetten die het dan beter doet. Want er is altijd wel een buitenspeler van dienst die een slechte wedstrijd speelt. Ook gisteren weer.
Och.
Maar dan kan je er altijd weer een andere inzetten. En dat is een beetje.
Maar achter Slot, zeg jij, is het nog steeds gerommel bij de club?
Ja, het is heel onrustig. Ja, Feyenoord is een hele rare, onrustige club met heel veel mensen die vooral aan hun eigen belang denken. in plaats van aan de club.
Waarom is Van Persie niet veel vaker bij de training van Feyenoord?
Die moest naar Manchester, toch? Ze gaan daar een spelersclub.
Jawel, hij deed iets voor BT, maar ik geloof dat hij misschien één keer in de week een beetje met die spitsen werkt.
Ja, maar hij is wel trainer van...
onder 16, dat weet ik.
Onder 16. Ja, maar vorige week toevallig een beeld dat hij er wel bij was. Kijk, ik ben een tijdje bang geweest. Feyenoord heeft de hele jeugdopleiding veranderd. Hè? Ja. Onder andere na een voortreffelijk stuk in NSC over de Feyenoord jeugdopleiding. Wat een soort amateurclub was. Echt met mannen die negatief deden over jonge spelers en zo. En er is heel veel vernieuwing geweest. Maar ik ben altijd een beetje bang geweest dat Van Persie lang nog in dat kamp zat. Dat vond dat het daar wel goed ging. Ik had het idee dat er ook nog wat persoonlijke verbanden waren. Maar daar is niets van gebleken. Dus, maar ik heb wel eens gedacht, ik heb ook wel eens voorgesteld, Robin van Persie ooit als directeur van Feyenoord. Mm. Dat lijkt me prachtig.
Dan niet zo'n coach.
En dan wel, eromheen natuurlijk een aantal mensen die verstand hebben van management en dergelijke. Maar hij zou een heel mooi boegbeeld van de club kunnen worden. Misschien ooit wel de opvolger van Slot, hè? Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Maar ja, gewoon maar een speler trainer laten worden, dat werkt toch maar hoogst zelden.
Daar hebben we het net over gehad met Ruud van Nistelrooy. Ja. Laten we kijken naar de koning van de week. Even een kaartje.
Sorry.
Wil je Dirk Kuyt?
Nee. Ik dacht nog aan toen je zei een speler coach maken. Het is toch ongelooflijk dat hij alles verloor. En nu die dikke advocaat. Wat doet die dikke advocaat? Die gaat gewoon staan waarschijnlijk. En zegt in de kleedkamer. We kunnen best lekker voetballen. Ga maar lekker voetballen. Hè? We laten alles een beetje staan zo. En, wat heeft hij vallend? We hebben dus alles gewonnen, ADO. Sinds dikke advocaat is.
Maar als je een goede coach wil. Daarom is Gullit geen goede coach geworden. Als je een goede coach wil zijn. En daarom is Kuyt geen goede coach geworden. Vergeet je eigen leven. Je bent nu coach. Iedere dag van 8 tot 8. Dus dat die totale verbeterheid, die mensen als. Het is niet toevallig dat mensen die de top als voetballer niet haalden, maar wel bekwame voetballers waren, te traag vaak, het wel als trainer goed hebben. Slot, Hiddink, Ten Hag natuurlijk, Van Gaal. Ja. Die jongens, hun carrière is de carrière als trainer geweest, niet als voetballer. En het waren allemaal heel bekwame voetballers. Maar ik hoorde ook Kuyt als trainer bij de jeugd. Ja, dat ging helemaal niet. Nee. Dat was lachwekkend.
Ja, kan je een voorbeeld geven, een illustratie?
Nou, hij zegt een training af omdat hij iets anders te doen had.
Nee, dan ging hij naar Liverpool, want daar werd hij natuurlijk altijd ingehaald en zo. En hij ook gewoon niet de management dingen die je moet doen om een spelersgroep gemotiveerd te houden en zo. Ja, en advocaat, die timmert de boel van achter dicht. En dan gaat hij eens beginnen met voetballen. Ja, ik hou daar ook niet zo van.
Nee, oké, maar het is wel opvallend. Gewoon als je naar de cijfers kijkt.
Trainer zijn is gewoon een vak. Met die Heitinga is natuurlijk ook maar zeer de vraag. Frank de Boer was wel een gedroomde trainer, denk ik. Maar daar zijn jullie ook allemaal niet zo
toe. Nee, saai. Wij hebben allemaal stil. Wij saai. Daar waren we niet over.
Nee, de eerste twee jaar waren geweldig.
Ja, maar hij blijft niet aan, toch? Denk ik, Heitinga, na deze zomer.
Denk het niet.
Maar wie dan?
Slot? Dat weet je niet.
Is dat natuurlijk altijd in vragen.
Ja, het zal dit jaar niet gebeuren. Maar
Henk, je hebt wel een idee. Je hebt wel een idee van wat jij zou willen.
Nee, ik zou graag Bielsa als trainer willen zien. Een beetje excentriek Zuid-Amerikaan. Ja, dat is leuk.
Een buitenlandse trainer een keer voor Ajax.
Waarom niet?
Even de boel opschudden. Ik wil alsnog de koning van de week. En dat is dan niet Dirk Kuyt. Waar zat jij aan te denken, Henk? Laten we eens bij jou beginnen.
Ten Hag.
Waar zat jij aan te denken, Pieter?
Ja, maar die had ik al genoemd. Ik dacht die Bakayoko. Ik heb die wedstrijd niet eens helemaal gezien, dus dat kan ik eigenlijk niet. Dus die trek ik alweer terug. Dus ik vind Ten Hag eigenlijk heel mooi. Ja.
Ik weet niet of er eerder een coach koning van de week is geworden, maar dat is eigenlijk wel leuk. Of gooi jij totaal iets anders in?
Nou ja, ik dacht dat Hugo hier zou zitten. Dus ik was van plan om een beetje te plagen. Ik wilde zeggen Woutje Weghorst.
Ah!
Want dat is natuurlijk wel ongelooflijk.
En indirect is dat ook.
In The Guardian hadden ze het over een soort van. Je moet hem boven de stadionklok hangen. Die man die brengt geluk, een soort talisman. Ja, ja. Hij kan alle ballen verliezen, je wint de wedstrijd.
Nee, maar ik heb wel ook gedacht, wat vindt Messi hiervan? Want Messi die dacht natuurlijk van wie is die nobody, die Bobo.
Ja.
Ik denk Messi nu wel, het moet niet te gek worden. Want hij is nu al een goed bevriend met Martinez.
Hij speelt bijna elke wedstrijd in de basis. Ja,
ik bedoel, Messi, die zit hem niet lekker hoor.
Oké, dan ga je heel opportunistisch nu van Henk, ga ik nu naar Wessel.
Nee, dat vind ik zo lullig.
Maar het is indirect Ten Hag ook waar voor je kan kiezen.
Laten we Ten Hag, ik ben het helemaal mee.
Okay. Maar wel interessant, hoe deze speler, want hij mist ook heel veel, toch?
Hij komt niet in die positie waarin Rashford wel komt, namelijk vlak bij de goal. Dat is ook zijn taak helemaal niet.
Hij moet etteren, toch?
Hij stond op nummer 10 in de wedstrijd. Hij stond op nummer 10.
Ja, maar gewoon om vervelend te doen. Niet om mooie paasjes te geven. Maar dat gaat hij trouwens wel dit keer. Maar hij is er om te etteren. Om te irriteren.
Ja. Hij is groot natuurlijk. En heeft die boeventronie. En dan,
Nou, gisteren schoot hij met links. Op zeker moment. Hij was denk ik op 18 meter van het doel. Hij was in voorwaartse beweging. Meestal is hij ook in zijwaartse beweging. Maar hij was nu in voorwaartse beweging. Iedereen dacht, waar blijft de voorzet? En toen knalde hij opeens met links. De keeper had hem op het nippertje, hoor. Met
moeite.
Was echt een heel goed schot.
Ja. Maar kijk nou eens, jongens. De kwartfinale. Hij viel in, scoorde 2, hè?
Ja.
Twee hele knappe goals.
Ja.
Nu staat hij in de spits bij Man United.
Ja. Ja.
Maar wat is de overeenkomst tussen Wiever en Weghorst?
De achternaam begint allebei met een W.
Nee.
Klopt. Ja, en wat nog meer?
Snel denken.
Moederviolist.
Ik hou van quizzen.
Ze komen van dezelfde amateurclub in Twente.
Ah. Oh. Ja.
Maar dat is dus...
Daar zit een goede opleider.
Delde Dalfsen, toch? Zoiets
Ja, het is wel in Twente. Okay. Borne. Een club in Borne. Maar het is wel het bewijs. Ik ben daar namelijk altijd van overtuigd. In het amateurvoetbal lopen potentiële Weghorstjes en Wievers rond die het nooit gehaald hebben omdat ze vervelende jeugdtrainers hadden of omdat ze in december zijn geboren in plaats van in januari en al dat soort dingen. Ik bedoel, er zijn meer Wievers, er zijn meer Weghorsts. Dat kan niet anders.
Ben ik helemaal met je eens.
Dat is wat die voorzitter van Telstar ook eigenlijk probeerde te zeggen gisteren volgens mij. En dat er 1,2 miljoen mensen lid van de KNVB zijn. Misschien dat alle luisteraars denken, dat wist ik al lang. Maar voor mij was dat een openbaring. Ja. 1,2 miljoen mensen zijn lid van een voetbalclub. Ja. Oké, dus misschien is het waar. Ja.
Mooi. Allerlaatste van deze aflevering is de voorspelling. Heerenveen,
nee, maar
Feyenoord.
Het is niet het allerlaatste. Want jij gaat nog even vertellen hoe jouw trip naar Berlijn was met Ajax als ingehuurde.
Met je plas voor de dokter, Frank.
Embedded.
Wessel zei mooi,
in de
boezem van de club.
Ja, ja, en je hebt Van der Sar geïnterviewd.
Zeker.
En wat is daar uitgekomen?
Nou, het was. Ik zal het eventjes kort samenvatten. Ik vloog op woensdagmiddag met de selectie in het vliegtuig ook. Die zaten dan links. Hè, die zaten
selfie gemaakt?
Nee, want die zaten al. En, en ik was ingehuurd door AFC Ajax. Hè, dus ik dacht, ik ga niet...
Wisten ze wie je was? Herkenden ze je?
Weet ik niet.
Ah, jammer.
Ik heb geen contact met ze gehad. Echt.
Jammer.
Bergwijn vroeg niet een selfie met jou.
Nee. Dat was wel een stunt geweest. Hè. Nee, toen zijn we daar naartoe gevlogen. En donderdagavond was dan de live voorbeschouwing. Het pre-match diner is dat. Dus met alle businessclub, sponsors, partners. Bij de businessclub zat opeens René Vroger en zijn vrouw tussen. Heel grappig. En daar mocht ik dus...
Ging hij zingen?
De avond aan elkaar praten. Nee, hij was gewoon mee als fan van Ajax. En door waarschijnlijk een andere sponsor weer meegenomen als gast. En toen had ik inderdaad de voorbeschouwing met Ricardo van Rijn en Edwin van der Sar. En met Menno Gele, de commercieel directeur. En met Miel Brinkhuis, de perschef, die een vervent luisteraar is van deze podcast. Dus jullie kregen allemaal de groeten. En ik heb gewoon de wedstrijd voorbeschouwd met Ricardo van Rijn en Edwin van der Sar. Dus ik heb geen kritische vragen gesteld.
Maar ook geen informatieve vragen?
Nee, het ging eigenlijk al gewoon over de wedstrijd, hoe ze erin stonden. Roelie ging het nog even... We hadden helemaal Roelie opgehemeld. Dus achteraf was er nog een borrel in het hotel. Toen hebben wij het gejinxed, had ik het nog even.
Ja.
Maar Van der Sar dus ook, een outkeeper. Die zei ook, die Roelie, dat is echt nooit een fout.
Ik ben ook outkeeper geweest. En ik heb ooit een keer Edwin van der Sar mogen interviewen voor iets anders. Dus we kenden elkaar een klein beetje. Dus het was helemaal amicaal en gezellig. Dus we gingen eventjes op de keeperstoer.
Gezellig met Van der Sar.
Ja, nou, hij kan dat dus echt, echt goed. Vond ik. En er is natuurlijk veel kritiek op hem, ook communicatief. Maar het is een hele leuke vent.
Hey, maar jij vertelde wat vond ik zo leuk, hè? Want dit is natuurlijk een beetje een jongensdroom.
Zeker.
Je hoort
zeker
erbij, je zat in het vliegtuig ermee. Maar ik had in mijn...
Jack Spijkerman was er ook.
Jack Spijkerman was er ook.
Hé, hey, zie je?
Maar die was als zichzelf mee, niet met de club.
Oh, oké. Maar dus niet ingehuurd.
Freek de jongen.
Maar toen stelde ik me voor dat je ook zo'n tennispak kreeg en dat je dan meedeed aan de wandeling op de dag door Berlijn. Maar dat was dus
hebben ze wel weer gedaan. Dat deden ze dus onder alle trainers niet. Erik ten Hag moest er niks van weten. Schreuder moest er niks van weten. Maar Heitinga
de ochtendwandeling.
Mooi, altijd. Lopen die voetballers zo ongeïnteresseerd.
In die trainingspakken.
Het Pergamon Museum. Had ik met zijn trainingspak. Ja.
Maar wat ik wel had, is een kussensloop met mijn naam.
Ja,
en AFC Ajax, en Union Berlin. En een trui. En je wordt enorm in de watten gelegd, mannen. Het is inderdaad, ik, als fan van sinds ik kan praten, ben ik dat van Ajax. En dat is mooi om daar een keer bij te zijn.
Ik vind dat mooi jongensgeluk.
Ja, toch? En dan mag je ook nog doen wat je graag doet, presenteren op een podium. En dan nog naar die wedstrijd. Ik heb nog nooit zo dicht bij het veld gezeten. En wat mij dus opviel, bier heel goedkoop in die stadions. 4,5 euro voor een halve liter. Ik was de zondag ervoor in de arena.
Oh, vandaar dat zingen de hele tijd van die ja, verschrikkelijke liedjes.
De hele wedstrijd door, hè?
Ja, het was wel te gek, hoor. Ik was weer.
Ja. Nee, dus, ik vind dat ze bij die kanalen, bij die zenders, moeten ze het stadiongeluid gewoon zachter zetten.
Ja.
Want het is bijna,
het zo
niet,
hard?
Bijna niet te doen.
Was dat niet te doen?
Ja,
of is het de ouderdomskwaad?
Het is zo gezoomd de hele tijd. Dan denk ik, ja ik ben
in voetbalcela's. Wat was
je ouderwets? Ik vind gewoon in de Kuip, ja, we gaan echt niet de hele wedstrijd zingen. Als het nodig is om je team er doorheen te slepen, 20 minuten of zo. Maar je hele wedstrijd, ja, ga dan naar de kerk of zo. Ja, maar dat hele wedstrijd.
Je bent een romanticus, zei je.
Ja, maar ik vind wel dat.
Wessel, steek je vuurwerk in de kerk af.
kan ook.
Met de hosties. We gaan de wedstrijd voorspellen. Dat is wel echt dan nu. Heerenveen tegen Feyenoord op aanstaande woensdag voor de beker. Ja, Pieter. Ik denk.
Ik heb Heerenveen gekeken dit weekend. Waarom eigenlijk?
Ja, omdat je van het hoge noorden houdt.
Ja, en omdat ik die ESPN nu heb. Dus ja, ik zit de hele dag.
Ik kom niet meer buiten.
Maar ik kon niet meer buiten. Nee. Ja,
dat is ook een hele goeie voor op het programmaboekje. Ja, ik heb Heerenveen gekeken. Waarom eigenlijk? Ja,
waarom kijk je Heerenveen?
Nou, zij gingen eraf, toch?
Ja, ze waren wel veel beter. Maar ik vond het wel grappig dat RKC dat nog won. Iedereen vond het grappig, geloof ik. Iedereen lachte ook naar de wedstrijd
bij RKC. Ja,
het was zo onwaarschijnlijk. Nee, oké. Dus Feyenoord gaat gewoon 1-3. Winnen.
Moet Van Hooijdonk niet naar Feyenoord, Sydney?
Nee. Oh, sorry.
Enorm,
als je van Feyenoord houdt.
Die jongen is een enorme Feyenoord supporter. Dat vind ik prachtig. Ja. Dus,
kan hij niet de weghorst worden van Feyenoord?
Ja, maar het is een jongen die met die tot nu toe alles uit zijn kwaliteiten haalt.
Daarom, dus, kan het niet de weghorst worden van
hij
Feyenoord?
Hij weet ook in het veld heel goed wat hij wil. Het zou voor de romantiek schitterend zijn als hij over een jaar of 4-5 de tweede spits van Feyenoord
en wij zijn romantici.
Maar ja, kijk, de tweede spits van Feyenoord. Ja. Ik zag hem
moet
dus
hij van
spelen.
De bank komen, dan krijgt hij toch gezeur.
Nee. Met zijn vader?
Oh, ja.
Nee, überhaupt. Als hij van de bank moet komen de hele tijd. Of bedoel je twee spitsen in het veld?
Nee, achter Giménez.
Nee, gewoon achter Giménez.
Als mascotte.
Daarom, als Wout Weghorst.
Ja, het is natuurlijk altijd mooi als supporters in het eerste elftal komen.
Dat is,
dat is het mooiste. En hij is een echte supporter.
Bijlo heeft toch ook een tatoeage van Feyenoord
ja,
op zijn
lichaam? Heel erg. Ja.
Goed, wat denk jij?
Ja, potentieel precies er zo tussenin voor Feyenoord. Een wedstrijd die Feyenoord zou kunnen verliezen.
Want wanneer spelen ze tegen Shakhtar?
Dat nee, dat is pas een week later. Okay. Maar gewoon omdat de focus op de competitie zit en zo. Maar ja, Arne Slot. Gisteren zei Perez ook, als Arne Slot trainer van Ajax was, dan was Ajax nu al ongeveer kampioen. Arne Slot is zo'n goede trainer dat ik denk dat Feyenoord nu ook gewoon van Heerenveen gaat winnen. Ja.
Hoeveel?
Ik moet even een stand zeggen. Ik zei 1-3.
0-2.
Henk?
1-1.
Ik denk 1-2. Oh, wat, en wie wint er dan uiteindelijk?
Dat hoeven we niet te voorspellen.
Dat hoeven we niet te voorspellen.
Henk wil ook graag winnen, die voorspellingen. Ja, heel goed.
Ik denk wel dat Feyenoord gaat winnen.
Nee, want dit is toch na 90 minuten? Of, is
of 120, mogen we zelf bepalen.
Nee, het is goed dat je dat niet hoeft te spelen. Nee,
er hoeft geen winnaar uit te komen, inderdaad.
Ik zeg 1-1.
Met nog een onderbouwing?
Nee hoor, want dat heeft helemaal geen zin. Onderbouwing in het voetbal.
Omdat we met dagkoersen te maken hebben.
Ja.
Nou ja, voorspellen is heel lastig. Ze hebben ook dat is een interessant onderzoekje gedaan naar deskundigen die voortdurend de toekomst voorspellen. Economen doen natuurlijk heel veel, hè?
Ja.
Politicologen ook, ja. En het blijkt, dat is een vrij serieus onderzoek, omdat ik er zo verbaasd over was, ging het even uitzoeken, dat inderdaad als jij voorspelling van de Amerikaanse verkiezing doet, of van de Provinciale Staten, waar je je niet in hebt verdiept, heb je dezelfde of grotere kans om het goed te voorspellen dan die deskundige die
je
op televisie erover hoort.
Dan
ja, ik weet, niemand weet het precies. Het is gewoon, dit soort dingen zijn niet te voorspellen. Dus,
het is ook heel moeilijk, want op voetbalgebied, Wan-Bissaka, een speler die vanuit Londen naar Manchester ging en werd afgeschreven. Dalot, die stond er trouwens gisteren in. Er was nog een andere rechtsback. Kan ik nu even niet opkomen. Maar op een gegeven moment was hij uit de running. Maar nu is hij weer helemaal terug, hè? Die Wan-Bissaka. En het is gewoon, ik vind het een geweldige speler met een enorm goede tackle. En zomaar weer terug. Ja, dat gebeurt zo verschrikkelijk vaak in het voetbal.
Dat je dus ook persoonlijke carrières niet kunt voorspellen.
Het is het allermoeilijkste.
Laat staan dus uitslagen van een wedstrijd.
Ik heb het jongetje... Ik heb Van Persie gezien, de zoon. Een week geleden ruim. Een hele goede speler. Dus ik ben geneigd om te zeggen van die gaat Feyenoord 1 halen. Aan de andere kant weet je daadwerkelijk nooit. Het is gewoon... Het is niet te doen om dit soort ontwikkelingen te voorspellen. Dus ik ben het. Ik begrijp wat jij zegt.
Ja, het is wonderlijk, maar voorspellen is gewoon niet iets waar we als mensheid heel goed in zijn.
Wat denk je van FC Groningen? Behoud voor in het visie?
Nou, ik hoorde het nu gaat het vooral om van als Groningen erin blijft, aan wie ligt het? Dat is dan nu de.
Oh,
maar
echt
dat,
waar?
Ja, maar dat vind ik dat is al een beetje flauw. Want ja, dat, nee, ik.
Zullen wij voorspellen of FC Groningen in de Eredivisie?
Ja, dat is een mooie voorspelling. Ik denk dat ze het halen in de na-competitie.
Mooi. Wat denk jij, Wessel?
Ja, die spelen volgend jaar nog steeds in de Eredivisie.
Ja, denk het ook.
Nou, dan laat ik dan het tegengeluid zijn. Ja. Sorry, Pieter.
Ja, het is wel realistisch misschien, hoor. Dus wij zijn misschien de wens vader van de gedachte.
Je moet in de keukenkampioen.
Nog één dingetje daarover. Na competitie schijnt de laatste jaren vaker gewonnen te worden door de eerste. Dus de keukenkampioen, sorry. Ja. Omdat die natuurlijk in de winning mood zijn. Ik weet niet of dat de reden is, maar dat lijkt me de reden. Vandaar dat je met altijd zo vaak weer met nieuwe clubs.
Ja, maar dat is weer een rationele onderbouwing van
iets.
En dat werkt dus niet.
Nee, dat ben ik met je. Die rationele onderbouwing neem ik bij deze terug. Maar het feit is dat hij de laatste jaren wordt die na-competitie, is nog maar één club, hè, die met die na-competitie verder komt, is vaak de club die uit de lagere divisie komt.
Ik wens je heel veel sterkte dit seizoen nog.
Dank je.
Dankjewel voor het luisteren. Wij melden ons volgende week weer. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.